Een hele goede morgen. Fijn om in uw midden te zijn en deel te mogen uitmaken van deze geweldige gebeurtenis. Rosalie, die ook wil getuigen van wat de Heer in haar leven heeft gedaan. En altijd weer bijzonder om daarbij aanwezig te zijn. Ik wil graag deze morgen u en jou meenemen naar, zoals u het al kunt lezen, naar Jozua 4. En ik zie dat mijn beeldscherm het nog niet doet. Moet ik iets aanzetten? Of... Jozua 4. En dat is het gedeelte waar het volk op het punt staat om dat beloofde land binnen te trekken. Ze hebben 40 jaar woestijn achter de rug. En de Egypte-generatie is inmiddels overleden. En de nieuwe generatie die mag onder leiding van Jozua dat land betreden, dat land binnengaan. En als u bladert naar dat hoofdstuk daarvoor, Jozua 3, daar zien we dat de Heere op een wonderlijke wijze die Jordaan splijt door midden, zodat het volk over dat droge kan doortrekken. En de ark die gaat voorop en die staat dan midden in de Jordaan en dat volk mag dan langstrekken. En dan komen we in Jozua 4. Jozua 4 waar ze dan 12 gedenkstenen moeten oprichten. En ik wil Jozua 4 graag met u en jou lezen. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Jozua 4. En daar staat, en het gebeurde toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat de Heere tegen Jozua zei, neem voor u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man. En gebied hun, neem van hier uit het midden van de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priesters staan, voor uzelf 12 stenen op, neem ze met u mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp waar u deze nacht gaat overnachten. En daarop riep Jozua 12 mannen die hij had laten aanstellen uit de Israëlieten, uit elke stam 1 man. En Jozua zei tegen hen, ga voor de ark van de Heere, uw God, uit naar het midden van de Jordaan. En laat ieder voor zich een steen op zijn schouder heffen volgens het aantal stammen van de Israëlieten, zodat dit een teken is onder u. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, wat betekenen deze stenen voor u, dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de Heere. Toen hij door de Jordaan ging, werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid. De Israëlieten deden zoals Jozua geboden had. Zij namen 12 stenen op uit het midden van de Jordaan, zoals de Heere tegen Jozua gezegd had, volgens het aantal stammen van de Israëlieten. En zij namen ze met zich mee naar de overkant, naar het kamp, en legden ze daar neer. En Jozua richtte 12 stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de voeten van de priesters hadden gestaan, die de ark van het verbond droegen. Ze zijn daar tot op deze dag. En de priesters die de ark droegen, stonden in het midden van de Jordaan, totdat alle dingen voltooid waren die de Heere Jozua geboden had tegen het volk te zeggen, overeenkomstig alles wat Mozes Jozua geboden had. Het volk haastte zich en het stak over. En het gebeurde toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat de ark van de Heere samen met de priesters overstak voor de ogen van het volk. De Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse staken in slagorde over voor de ogen van de Israëlieten, zoals Mozes tegen hen gezegd had. Ongeveer 40.000 tot de strijd toegeruste mannen staken voor het aangezicht van de Heere over naar de vlakte van Jericho voor de strijd. Op die dag maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van heel Israël en zij hadden ontzag voor hem zoals zij voor Mozes ontzag hadden gehad alle dagen van zijn leven. En de Heere zei tegen Jozua, gebied de priesters die de ark van het getuigenis dragen dat zij uit de Jordaan opklimmen. En toen gebood Jozua de priesters, klim op uit de Jordaan. En het gebeurde toen de priesters die de ark van het verbond van de Heere droegen uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren en de voetzolen van de priesters nog maar net op het droge stonden, dat het water van de Jordaan op zijn plaats terugkeerde en als voorheen langs zijn beide oevers stroomde. Het volk was op de 10e van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen en zij sloegen hun kamp op in Gilgal, aan de oostkant van Jericho. Die 12 stenen die ze uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal. Hij zei tegen de Israëlieten, wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen, wat betekenen deze stenen? Dan moet u uw kinderen laten weten, op het droge stak Israël deze Jordaan over. Want de Heere, uw God, heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen, totdat u overgestoken was, zoals de Heere, uw God, met de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren, opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is, opdat u de Heere, uw God, alle dagen vreest. Tot zover. Ja, wanneer we gaan kijken naar het leven van Jozua en van Mozes, dan vinden we opvallend veel overeenkomsten. En ik wil deze morgen met u een aantal van deze overeenkomsten tussen Jozua en Mozes langsgaan en daar ook onze lessen uit trekken. En de eerste overeenkomst die eigenlijk uit deze geschiedenis direct al naar voren komt, dat is dat ja, bij beide het water splijt. In Exodus 14, daar vinden we het bekende gedeelte dat de Heere ja, de Schelfzee voor de ogen van de Israëlieten laat opdrogen. En datzelfde vinden we eigenlijk ook hier zo bij Jozua, bij de Jordaan. Het enige verschil is dat het volk bij de een het land Egypte verlaat. En hier zien we dat ja, het volk ja, niet het land verlaat, maar juist het beloofde land binnentrekt om tegen de volkeren, tegen de Kanaanieten, ten strijde te trekken. En het is dan ook precies 40 jaar geleden dat het volk zich gereed maakte om uit Egypte te trekken. Want als u met mij leest in vers 19, dan zien we namelijk dat de priesters daar op de eerste of op de 10e van de eerste maand als laatste de Jordaan verlaten. En als we denken aan de 10e van de eerste maand, en we gaan terug naar Exodus 12, dan kunnen we daar lezen dat op de 10e van de eerste ja, het paaslam apart werd gehouden. En dat werd vervolgens de 14e geslacht. En dat zien we eigenlijk ook in deze geschiedenis gebeuren. De 14e zien we dat ja, het volk in Gilgal ook Pesach viert. En zo zien we dat eigenlijk die uittocht en die intocht aan elkaar verbonden worden. Ja, de Heere, hij splijt die Jordaan. En hij doet dat op een enorme, wonderlijke manier. En als we vandaag de dag denken aan de Jordaan, ja, dan stelt dat eigenlijk niet zoveel voor vergeleken met ja, de tijd dat de Israëlieten door die Jordaan trokken. Want de Jordaan vandaag de dag, ja, dat is eigenlijk maar een klein stroompje geworden. De Jordaan wordt enorm gebruikt voor allerlei irrigatieprojecten voor het land. En men maakt zich dan ook grote zorgen over de toekomst van de Jordaan. En ik weet niet of u wel eens op vakantie bent geweest bij de Jordaan, maar als je daar staat en ja, je ziet de Jordaan, dan is dat eigenlijk niet zoveel vergeleken met vroeger. Want wat gebeurt hier nou eigenlijk precies? Ja, wat zien we in deze geschiedenis gebeuren? Nou, Jozua 3 vers 15, daar zien we dat de Jordaan een zeer hoge waterstand had bereikt. Zelfs zo kunnen we lezen dat het buiten haar oevers treedde. En zoals ik ook al net zei, trok het volk ja, door de Jordaan tijdens Pesach. Pesach, wat in de maand Abib was, wat bij ons bekend staat als de maand maart of april. En wat gebeurt er in deze periode? Nou, in het noorden van Israël, daar heb je de berg Hermon. En die berg Hermon, daar kan je 's winters kan je daar skiën. Want daar ligt een hele laag sneeuw op. En wat gebeurt er in deze maanden? De berg Hermon die begint te smelten door de zon en door het voorjaar wat komt. En er komt daardoor heel veel water vrij. En die Jordaan, en dat water dat komt allemaal in de Jordaan. En die oever van de Jordaan die begint te stijgen. En vandaar dat die vroeger ook buiten zijn oevers treden. Nou, op sommige plekken in de 19e eeuw kunnen we lezen dat de Jordaan vroeger maar liefst 750 meter breed was. Andere bronnen geven aan dat het zelfs ging tot een kilometer breed. Dus om u een beetje een indruk te geven met ja, wat we vandaag zien, ja, dat is eigenlijk niks vergeleken met wat het vroeger was. En ja, wat we in dit gedeelte ook kunnen lezen, was het ja, buiten haar oevers getreden. Dus het meest onlogische moment, het meest ongeschikte tijd van het jaar om die doorsteek door de Jordaan te maken, dat was wel in de maand maart of april, oftewel tijdens Pesach. Maar wat gebeurt er? We lezen in vers 16 van Jozua 3 dat de Heere een dam maakt bij de plaats Adam. Hij maakt een dam, hij laat dat water stoppen. En de plaats Adam, dat ligt zo'n 22 kilometer, of zo'n 28 kilometer ten noorden van Jericho. Ik heb het op de kaart weergegeven. Voor degene die achterin zitten, is het denk ik moeilijk te lezen. Maar het ligt 28 kilometer ten noorden van Jericho. En de Heere die liet daar dat water stoppen. En de rest daarvan stroomde door naar de Zoutzee. Bij ons bekend als de Dode Zee. Dus wat daar gebeurde is dat de Heere daar eigenlijk een pad maakte van zo'n 50 kilometer lang. En je kunt je wel voorstellen dat ja, toen de volkeren dit zagen, dat grote pad, en dat ja, het volk Israël eigenlijk zo dat beloofde land kon binnentrekken, dat ze eigenlijk niet wisten wat hen overkwam. En dat is ook waar ja, Psalm 114 over spreekt, over dit wonderlijke moment. We lezen in vers 3, de zee zag het en vluchtte, de Jordaan deinsde terug, de bergen sprongen op als rammen, de heuvels als lammeren. Wat was er, zee dat u vluchtte, Jordaan dat u achteruit deinsde. Een geweldig, indrukwekkend moment wat daar gebeurde, wat de Heere daar zo deed. En in die tocht door de Schelfzee, door de Jordaan, daar ligt natuurlijk ook een geweldig beeld waar we deze morgen ook bij stil willen staan, bij de doop. De doop wat weer een beeld is van het gestorven en opgestaan zijn met de Heer Jezus Christus. En Paulus die schrijft daar ook over in 1 Korinthe 10, als hij daar zegt, en ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En wat we eigenlijk zien in die geschiedenis van Israël is dat het volk eigenlijk op twee momenten ja, gedoopt wordt. Op twee momenten door dat water trekt. Het eerste moment, en dat is waar Paulus hier over spreekt, dat is onder Mozes, hè, door die Schelfzee. Maar we zien dat er ja, in die 40 jaar woestijn, dat daar een nieuwe generatie ontstaat. En die nieuwe generatie die is nog onbesneden. Die nieuwe generatie ja, die is nog niet door dat water getrokken. En dat is eigenlijk wel bijzonder dat ze eigenlijk ook weer door die Jordaan, door die doodsjordaan moeten heen trekken. En we zien vervolgens dat in Gilgal, daar kunnen we dan over lezen in Jozua 5, dat in Gilgal, dat daar eindelijk die smaad van Egypte wordt afgewenteld en dat er eigenlijk een hele nieuwe wending voor dat Joodse volk plaatsvindt. Ja, er was maar één weg om dat beloofde land binnen te gaan. Er was maar één weg als je de Heere werkelijk wilde volgen. En dat was die ark achterna. Dat was langs die ark trekken die te midden daar van die Jordaan stond. En ik denk dat daarin ook een ja, geweldig beeld zit, want dat geldt ook voor ons. Er is maar één weg om tot de Vader te komen. Er is maar één weg om dat hemels koninkrijk binnen te gaan, om dat beloofde land binnen te gaan. En dat is die ark achterna. De ark met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. Te weten, ja, dat je met hem bent gestorven en met hem bent opgestaan. En dat is waar Paulus ook over schrijft in Romeinen 6. Als hij zegt, of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Het oude leven afleggen en dat nieuwe leven binnengaan. En dat is het meest moeilijke voor een mens, om die stap te maken. Dat is iets waar heel veel strijd bij komt, om de Heer Jezus aan te nemen als je persoonlijke verlosser, om dat hemels koninkrijk binnen te gaan. Ja, we zien eigenlijk datzelfde beeld van die dood en opstanding ook terug in de gedenkstenen. We lezen in Jozua 4, hè, dat er twee gedenkplaatsen waren waar die 12 stenen werden opgericht. De ene plek was, ja, in de Jordaan. Die werden begraven onder die watermassa. En die andere stenen die werden daar neergezet in Gilgal. En deze twee monumenten die illustreren eigenlijk prachtig Romeinen 6, 7 en 8. Want die stenen die daar begraven werden onder die watermassa, hè, die staan voor die dood en, ja, de begrafenis van Israëls 40 jaar van ongeloof in de woestijn. Een beeld van de dood. En die stenen in Gilgal, ja, die staan voor een nieuw begin. Het nieuwe leven in Gilgal of bij Gilgal, daar komt er een nieuwe wending voor het Joodse volk. En iedere keer als ze bij Gilgal kwamen en ze zagen die gedenkstenen, dan dachten ze terug aan wat de Heere voor hen had gedaan. De geweldige verlossing die hij had gegeven. En dat geldt in feite ook met het avondmaal, met de doop. Het zijn geweldige gedenktekenen waar we aan mogen terugdenken dat we, ja, met Christus zijn gestorven. Maar ook dat we met Christus zijn opgestaan. Dat we een nieuw leven in en door hem hebben ontvangen. De tweede overeenkomst die we zien tussen Mozes en Jozua, dat is dat beide, als dit geweldige wonder gebeurt bij die Schelfzee en bij de Jordaan, dat, ja, het volk erkent dat God hen heeft aangesteld. Bij Mozes kunnen we lezen in Exodus 14, toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. En over Jozua lezen we, op die dag maakte de Heere groot, Jozua groot voor de ogen van Israël. En zij hadden ontzag voor hem, zoals zij ook ontzag hadden voor Mozes. Geweldig, indrukwekkend moment. De derde overeenkomst die we zien. Oh, moet er eentje terug. Ja. De derde overeenkomst die we zien is dat beide momenten ook leiden tot een geweldig groot getuigenis voor de volkeren rondom. Want toen de volkeren hoorden en zagen wat hier gebeurde, toen waren zij bevreesd voor de God van Israël. We lezen dat in de lofzang van Mozes, waar staat, wie is als u onder de goden, Heer? Wie is als u verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, u die het wonderen doet? De volkeren hebben het gehoord, zij sidderden, angst heeft de inwoners van Filistea aangegrepen. En als je in Jozua 2 die geschiedenis van Rahab leest, dan refereert Rahab daar ook aan dat ze ook zegt van wij hebben gehoord wat de Heere voor jullie heeft gedaan daar bij die Schelfzee. En we zijn bang, bang voor die God van Israël, we hebben ontzag voor hem. En u kunt zich wel voorstellen dat ja, Rahab, hè, dat we dat kunnen lezen in Jozua 2 en dat ze vervolgens hè, dan ja, die dam zien en dat water zien wegvloeien, dat ze ja, de volkeren het niet meer hadden. Want hetzelfde wat daar bij die Schelfzee gebeurde, hetzelfde gebeurde opnieuw. En we lezen dan ook bij Jozua hetzelfde in Jozua 5, toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en al de koningen van de Kanaanieten aan de zee, hoorden dat de Heere het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart smolt van angst en er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. Je zou kunnen zeggen, in feite was de strijd al gestreden. De Heere die had al in feite die overwinning gegeven. En daartoe is Israël ook in de eerste plaats geroepen om als ja, getuige op te treden voor de volken rondom. God had Israël niet geroepen omdat het zo'n geweldig groot en sterk volk was. Nee, God had Israël geroepen omdat ze juist de kleinste onder de volkeren waren, zodat zijn grootheid, zodat zijn heerlijkheid door dat volk geopenbaard zou worden. En ik moet ook zo denken aan die woorden van Paulus. Paulus die in eerste instantie een grote vervolger was van de gemeente. Paulus die ja, vooral kracht putte uit zijn eigen ik. Maar Paulus die gebroken moest worden. En Paulus die later moest erkennen, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Want ben ik zwak, dan ben ik machtig. Want dan ben ik het niet meer, nee, dan is het Christus in mij. En dat is eigenlijk ook ja, wat we deze ochtend ook weer door de doop zien gebeuren bij Rosalie. Rosalie die wil getuigen dat ja, niet ik meer centraal sta, nee, dat het Christus is in haar. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat is iets wat Israël als volk vandaag de dag ook nog moet gaan ontdekken. Israël die ja, een van de grootste en de machtigste legers heeft op aarde. De Mossad, u kent het wel. Ik was enkele weken geleden nog in Israël, waar we heel veel Bijbels mochten verspreiden. En zoveel Joodse mensen die zeggen, ja maar we hebben een machtig leger. We zijn niet bang voor die Arabische volk, we hebben een machtig leger. Maar er zal een moment komen dat Israël als volk zwak moet worden voor de Heere. Dat ze het naar de Heere zal gaan uitroepen. En dan gaan er werkelijk grote dingen op deze aarde gebeuren. Want dan zal de Heer Jezus Christus naar deze aarde komen. Als ze hem zullen aanroepen. En wat een geweldig groot moment zal dat zijn. Want dan zal er geen IS meer zijn. Nee, dan zullen de volkeren zien wie de God van Israël is. En zij zullen net als de koningen van de Amorieten zullen sidderen. Ze zullen bang zijn. De vierde overeenkomst is dat beide ook het Pascha vieren. Mozes die viert het Pascha als het volk ja, Egypte verlaat. En Jozua als ze dat beloofde land binnengaan. In Jozua 5 kunnen we dat lezen. En zoals reeds gezegd, het volk vierde dat in Gilgal. En Gilgal, dat is van het Hebreeuwse werkwoord galal en dat betekent afwentelen. Dat is de plek waar de smaad van Egypte wordt afgewenteld. En dat is de plek waar het volk geheiligd en gereinigd wordt voor de Heere. Pas wanneer dit gebeurt, kan de Heere met hen verder optrekken. Zijn ze bruikbaar voor hem, zodra die smaad van Egypte is afgewenteld. En dat geldt in feite ook voor ons. Wij zijn pas bruikbaar voor de Heere als die smaad van Egypte, als die smaad van duisternis, als die smaad van zonde van ons is afgewenteld, als wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dat gebeurt als we die doodsjordaan zijn doorgegaan. Als we weten dat we met Christus gestorven en opgestaan zijn. Als we de Heer Jezus aannemen in ons leven. Wat mij zo opvalt is dat er binnen heel veel kerken eigenlijk gepredikt wordt tot aan die verlossing, tot aan het Pascha, tot aan het kruis. Het kruis wat wordt voorgesteld als een einddoel, het Pascha wat wordt voorgesteld als een einddoel. En heel veel gelovigen die twijfelen dan ook hun leven lang, ja, om daar uiteindelijk bij dat kruis terecht te komen, om zeker te weten dat de Heer Jezus voor hun zonde aan het kruis is gegaan. En wat ik net ook al zei, er zit een enorme grote geestelijke strijd is er gaande om dat hemels koninkrijk binnen te gaan. Maar lieve vrienden, het kruis is niet het einddoel. Pascha is niet het einddoel. Nee, het is het begin. Het is het begin van een nieuw leven met de Heer. En vanuit dat nieuwe leven, ja, mag je dat beloofde land, dat koninkrijk gaan ontdekken. Mag je gaan ontdekken wie je in de Heer Jezus Christus bent. Het is het begin. En Satan die zal er alles aan doen om te voorkomen dat je maar bij dat kruis terechtkomt. Ja, zowel onder Mozes en Jozua, als ze die Schelfzee en die Jordaan zijn doorgetrokken, ja, beide ondervinden vervolgens veel weerstand, verleidingen en beproevingen. Mozes, die krijgt gelijk al een beproeving, of het volk krijgt onder Mozes gelijk al een beproeving bij Mara, waar dat water bitter is. Ze moeten een strijd aangaan, wat vooral een geestelijke strijd is tegen de Amalekieten. Als Mozes op een gegeven moment die berg op is, dan laat het volk zich misleiden door het bouwen van een gouden kalf. En we zien bij Jozua hetzelfde. Zodra ze, ja, dat beloofde land intrekken, komt er verleiding. Verleiding bij Jericho, Achan, die toch iets wilde meenemen en die zich laat verleiden. De nederlaag bij Ai, waar het volk wel even dacht vanuit hun eigen kracht Ai te kunnen innemen. Maar waar uiteindelijk bleek dat toen ze de Heer opnieuw raadpleegden, dat Achan gezondigd had, dat ze de Heer niet hadden geraadpleegd. Het volk krijgt te maken met de Gibeonieten, de list, de leugen, bedrog. Het zag er allemaal zo fantastisch uit, het klonk allemaal zo mooi, maar ze tuimelden erin. En ik denk dat hierin ook een geweldige les voor ons ligt opgesloten. Want als je de Heer Jezus leert kennen, als je persoonlijke verlosser, als je, ja, met hem bent gestorven, met hem bent opgestaan, geheiligd en gereinigd bent, als je dat nieuwe leven bent binnengegaan, ja, dan komen er ook verleidingen en beproevingen en soms ook weerstand op je pad. Voor die tijd was je, zoals Paulus ook schrijft in Efeze 2, was je zonder hoop en zonder God in deze wereld. Je leefde naar de maatstaven van deze wereld. Waar het in feite er eigenlijk allemaal niet zo toe doet. Er zijn geen grenzen. Alles mag, alles kan. De zonde doet er niet zo toe. Maar je bent getrokken vanuit die duisternis naar het licht. De Heer heeft zijn kaders gegeven die we in het woord kunnen vinden. Wat goed is voor de mens. Hij geeft zijn wetten. Zijn onderwijs. En die bepalen ons bij de zonde. Bij de gebrokenheid. Bij de verdorvenheid van de mens. En net als Israël moeten we gaan leren standhouden. Standhouden in deze wereld. Standhouden tegen de geestelijke machten, zoals Paulus dat schrijft, in de hemelse gewesten. En die machten die zijn een realiteit. En die kun je alleen maar door stand houden, door vrede te hebben met de Heere God, door de Heer Jezus te kennen als je persoonlijke verlosser. Want alleen vanuit hem kan je stand houden tegen die geestelijke machten in de hemelse gewesten. Stand houden tegen de wereld van leugen en bedrog. Denk aan de geschiedenis van Gibeon, van de Gibeonieten. Stand houden in beproevingen. Gods wil zoeken. Hem raadplegen. Denk aan de geschiedenis van Mara, van Ai, van Gibeon. En misschien zijn er ook wel momenten in u, in jouw leven, dat je net als de Israëlieten soms bijna wil zeggen, waren we maar in Egypte gebleven. Want het leven van is niet altijd makkelijk. En het leven van de wereld om ons heen, het lijkt soms zo mooi. Het lijkt allemaal alsof het zo makkelijk gaat. Of zoals we regelmatig in de psalmen kunnen lezen, dat de weg van de goddelozen zo voorspoedig lijkt te gaan. En dat kan soms vragen opleveren, dat kan soms worstelingen opleveren. Maar laat me je uit deze droom helpen. Want vroeg of laat krijgt de wereld, krijgt de goddeloze ook te maken met beproevingen, met gebrokenheid, met beperkingen, met de worstelingen van het leven. Lees onder andere Psalm 37 er maar op na. Ja, het leven is niet altijd makkelijk. Het leven kan soms een bittere pil zijn. Met alles wat we zien, met alles wat we meemaken. En toch in die gebrokenheid van het leven, in de beperkingen die we soms ondervinden in ons vernederd lichaam, is de Heere die rust geeft. Is het geweldig om de Heere te kennen? Is Hij degene die het lijden door en door kent? Corrie ten Boom die schreef, die in Aldi in Ravensburg onder andere heeft gezeten, die schrijft, er is geen put zo diep of Hij is dieper geweest. De Heere, Hij kent het lijden. De Heer Jezus Christus, Hij kent het lijden door en door. En het is geweldig om Hem te kennen als onze toevlucht in benauwdheid. Hij is de sterke rots die niet wankelt. Hij is degene waar we iedere keer weer naar terug mogen gaan. Die alles overziet en die ons leidt. Hij is het die ons een vrede en een rust wil geven die alle verstand te boven gaat. Zo schrijft Paulus dat zelf in Filippenzen 4. Kent u die vrede? Kent u die rust? Het is namelijk een vrede die je alleen kan krijgen als je de Heer Jezus Christus aanneemt in je leven. Als je Hem kent. Als je persoonlijke verlosser. Vrede hebben met Hem. En je kan vrede ontvangen van Hem. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Ja, zowel onder Jozua als onder Mozes zien we ook dat ze alle twee momenten hebben van een eigenmachtig optreden. Met alle gevolgen van dien. Mozes, hij moest tegen die rots spreken. En Mozes, hij sloeg er twee keer op. En hij mocht uiteindelijk dat beloofde land niet zien, niet binnengaan. Wel zien, niet binnengaan. Jozua die raadpleegt de Heere niet bij Ai. En hij moet een grote vernedering ondergaan. Ja, je oog alleen gericht houden op de Heer Jezus Christus. Blijven stand houden in de misleidingen. In de verleidingen van deze wereld. Dat is niet altijd makkelijk. En het volk ondervond dat ook. Ondervond dat ook, die verleidingen, die moeilijkheid om alleen je oog gericht te houden op de Heer, om Hem te vertrouwen alleen. Maar de grote vraag is, hoe ga je ermee om als je de fout ingaat? Het bijzondere vind ik dat we over Jozua kunnen lezen als die nederlaag bij Ai plaatsvindt. Dat Jozua direct zijn kleren scheurt. En dat hij zich met zijn gezicht ter aarde werpt en hij direct bij de Heere zoekt. Hij gaat direct bij de Heere ten rade. En ik denk dat daarin ook een geweldige les voor ons ligt opgesloten. Want wij blijven als mens fouten maken. We blijven soms weer even dat verkeerde pad opgaan. Maar de vraag is, wat doen we als we die fout hebben gemaakt? Gaan we terug naar de Heere? Zoeken we zijn aangezicht? Willen we vervolgens weer zijn paden bewandelen? Of blijven we volharden in de zonde en in onze eigen weg? De Heere wil graag dat we terugkeren naar Hem. Soms terugkeren naar dat kruis en vanaf dat moment weer zijn pad bewandelen. En het zevende en het laatste punt, wat ik met u wil doornemen. Kan die weer eentje terug of niet? Kan iemand dat doen? Oh, zo, ja. Het zevende en het laatste punt wat ik met u wil doornemen, dat is dat beide een lange voorbereidingstijd hebben gekend. Mozes, die werd door de Heere geroepen nadat hij 40 jaar aan het hof van Farao heeft gezeten en daarna nog eens een keer 40 jaar bij Jethro is geweest. 80 jaar was Mozes voordat hij dat volk deed uitleiden. Over Jozua kunnen we lezen dat hij van jongs af aan de dienaar van Mozes was. Jozua die heeft de Egypte-generatie van 20 jaar en ouder in de woestijn zien sterven. Jozua was naar schatting ook iets van 70, 80 geweest voordat hij die taak op zich mocht nemen. Ze hadden alle twee een lange voorbereidingstijd. En daarin ligt denk ik ook een geweldig les voor ons opgesloten. Want God heeft de tijd. God die heeft de tijd met ons. Er is er één die geen tijd met ons heeft en dat is Satan. Satan, hij weet dat zijn tijd kort is. Maar God, hij heeft de tijd met ons. Hij wil ons leren. God wil ons opvoeden in het geloof. En dat begint bij de melk. En je mag doorgroeien naar de vaste spijzen. Het is wel belangrijk dat je doorgroeit. Het is wel belangrijk dat je bezig gaat met het woord van God. Doorgroeien naar die vaste spijzen. En wij mogen groeien in ons geloof, dag aan dag versterkt worden. En dat gebeurt soms met vallen en met opstaan. En het bijzondere vind ik dat we over Jozua kunnen lezen, dat Jozua in Jozua 1 begint als een dienaar van Mozes. En Jozua aan het einde van zijn leven, in Jozua 24 kunnen we lezen, dat hij de dienaar van de Heere wordt genoemd. En ik dacht, laat dit ook een les voor ons zijn. Velen van ons hebben het grote voorrecht dat je christelijke ouders hebt. Dat je, net als ik, gelovig opgroeit. Maar het is op een gegeven moment wel belangrijk dat je niet de God van je ouders of de God van je voorganger gaat dienen. Zonder hem persoonlijk te kennen. Maar dat je op een gegeven moment de Heere zelf aanneemt in je leven. God wil zichzelf aan ons openbaren. Het is belangrijk dat we zelf die keuze maken, dat we de Heer Jezus Christus aanvaarden in ons leven. Want alleen als je dat doet, kan jouw geloof doorgroeien, net als Mozes, naar een rotsvast vertrouwen op hem. En net als Jozua. Tot slot, terug naar de doop. Ik vind het bijzonder in deze geschiedenis te lezen dat die gedenkstenen worden opgericht. En dat als die kinderen de volgende dag vragen van waartoe dienen deze 12 gedenkstenen. Dat de vaders moeten vertellen de geweldige verlossing die de Heere God tot stand heeft gebracht. En ik hoop zo, Rosalie, ook voor jou, dat als jouw vrienden, als je familie, als je collega's vragen van joh, wat betekent nou die doop voor jou? Wat betekent nou dit moment voor jou? Wat wil je er nu eigenlijk mee zeggen? Dat je net als die vaders mag getuigen van wat God in jouw leven heeft gedaan en wat hij nog iedere dag doet. Amen.